gastvrij. Goedenavond luisteraars, het is weer donderdagavond en dan maken wij weer een live uitzending van ons radioprogramma Te Gast Bij. We hebben 4 gasten deze donderdag. Bij ons aan tafel in de studio zijn al aangeschoven Johan en Willem van Sas. Welkom. Bierbrouwerij van Sas. Johan Staes is er ook. En Marcel Thomassen voor de techniek. En Johan heeft al bier meegebracht om te proeven. Want we gaan het hebben over bier met de heren van Sas.
Ja, ja, ook welkom inderdaad. En als je kijkt zo naar de afgelopen week, Sjarnie, dan hebben we hier burgemeesters gehad. We hebben hier mensen gehad die een koninklijke onderscheiding hebben gehad. Vorige week hadden we nog de dokter, een van de dokters van dorp. En daarna de pastoor.
Ja.
En als je dat rijtje doortrekt, dan kom je eigenlijk automatisch bij de brouwer.
Dat is dan het logisch gevolg.
Dan kom je bij de brouwer. En de brouwer heeft veel verschijningsvormen. We hebben een nieuwe brouwerij in het dorp. De familiebrouwerij van Sas.
Ja, klopt.
Hoe zijn jullie ooit op dit idee gekomen?
Nou ja, dat is eigenlijk wel in de krochten van onze keuken, denk ik, ontstaan. Ik heb een opleiding voedingsmiddeltechnologie gedaan. Op de Hasse Hogeschool in Den Bosch. En één onderdeel daarvan was dranktechnologie, waaronder bierbrouwen. En toen zijn wij eigenlijk in een oude wekketel op ons boerderijtje begonnen met eigenlijk recepten namaken. En toen kreeg ik receptuurontwikkeling op school. En toen zijn we gaan experimenteren met eigen bieren. Ja, en dat is steeds een stapje verder gegaan tot nu eigenlijk.
En je kreeg jouw vader daar meteen enthousiast voor?
Ja, we zijn eigenlijk allebei wel speciaal bierliefhebbers. We drinken het allebei ook graag. Dus was een kleine stap om het zelf te gaan maken.
En dus jullie hebben het echt thuis helemaal uitgedokterd?
Ja, volledig.
Kun je daar iets over zeggen, Johan? Hoe jij dat bekeken hebt? Want uiteindelijk als de zoon levensmiddeltechnologie gaat studeren, dan sta jij aan de zijlijn.
Ja, maar dan gaat het er dan niet vanuit dat je uiteindelijk bier mee gaat brouwen. Dat is eigenlijk toevallig dat het bij hem in zijn eindopdracht. Ja. Had hij dan als opdracht om alcoholvrij bier, speciaal bier te gaan brouwen. Dat kwam voor mij op dat moment heel goed uit, want ik was toen net ziek. Ik mocht toen geen alcohol drinken. Nou, toen kwam dat bier van hem en ja, dat was eigenlijk
een ideale timing.
En dat mocht je toen wel drinken?
Alcoholvrij.
Oh, dat is alcoholvrij?
Ja, dat was alcoholvrij.
Maar dan ben je mee
een beetje verder, want we zijn natuurlijk begonnen toen ik nog niet ziek was. En ja, we zijn gewoon voor de flauwekul zo begonnen.
Is er ook wel eens iets mislukt? Want het lijkt me heel moeilijk. Nou, studeer jij voedingsmiddelen, technologie, dus je weet alles van, hoe weet het? Het kan vergiftigen of misgaan. En dan kunnen er ook heel ernstige gevolgen zijn als je mislukt bier hebt, hè? Of
we hebben één echte mislukking gehad. We hebben thuis een keer een IPA'tje proberen te brouwen met kiwi puree erin. En na 6 weken wachten, eindelijk een flesje geopend. En toen zat de flesje helemaal vol met brokken. Dat was de enige die
Het is niet zomaar simpel, wil ik daarmee zeggen. Hè? En je moet wel weten wat je doet. Nou heb je, als je die studie doet en die recepten, dan weet je ook hoe je moet testen en wat er allemaal mis kan gaan en hygiëne en wat er allemaal bij komt kijken.
Ja, je krijgt wel handvaten, maar het blijft nog steeds een natuurproduct. Je bent heel erg afhankelijk van de grondstoffen die je gebruikt. En je moet het sowieso zijn tijd geven. Ja. Dat is het nadeel.
Ik heb ooit wijn proberen te maken en toen zat daar zo'n dikke laag schimmel op.
Shani wijst nu 10 centimeter aan, luisteraars. En komt er dan, wanneer komt dan het moment dat je zegt van, ik ga ook brouwen om bier te verkopen?
Ja, dat is er eigenlijk ook een beetje bij ingeslopen. Hè. We hadden eerst thuis gebruik en kwamen er mensen op visite en die proefden. En je laat het toch aan je kring rondom, je laat je het veel proeven. En we kregen zoveel positieve reacties.
Jullie kregen ook steeds meer vrienden?
Nee, dan niet per se. Het waren wel altijd een beetje dezelfde de mensen. Maar als mensen dan enthousiast worden van jouw creatie, om het maar zo te zeggen, dan wordt het bij mij in ieder geval getriggerd om dat dan toch in het groot te gaan doen. Zo hebben we eigenlijk zomaar de stoute schoenen aangetrokken om het.
Want in het groot, hoe groot hectoliters praat je dan?
20 hectoliter.
Oké, dat is veel.
Ja, we gingen van 20 liter naar 20 hectoliter, dus ja. Dat is wel een flinke stap. Ja.
Maar dat doe je dan niet meer thuis, denk ik, of wel?
Nee, we hebben het bij een derde partij laten brouwen die eigenlijk niks anders doet dan voor kleine brouwerijen.
Maar dan maak je eerst de receptuur thuis en dan probeer je het uit en dan doe je alles maal 10 of maal 100 of 1000. Ik kan niet zo goed rekenen, maar...
Ja, niet helemaal, maar om het simpelweg te zeggen wel. Ja. Maar het is heel erg afhankelijk van je brouwinstallatie. Met rendementen en suikers die uit je graan komen. En dus daar wordt wel nog... je geeft je receptuur wel door. En in samenspraak met die brouwerij is de receptuur aangepast tot het voor hun brouwinstallatie paste.
En ben je daar dan zelf ook bij?
Nou, dat was de bedoeling dat we er de hele dag bij waren. Maar het was natuurlijk coronatijd.
Net
was echt een van de eerste weken.
In Brabant.
Ja, en het was niet in Brabant en wij kwamen uit Brabant.
In Koten wordt het gebruikt.
Ja,
hè?
In Koten, ja.
Waar ligt Koten?
Ja, bij Utrecht.
Bij Utrecht.
Oké. Okay.
Ja, het is eigenlijk een heel klein dorpje en we hadden er nooit van gehoord. Maar het was wel een hele mooie omgeving.
Ja. Maar toen konden jullie er dus niet bij zijn?
Toen zijn we er wel eventjes bij geweest. En ze hadden net ook wisseling van de brouwer. Twee ploegendienst. En de eerste brouwer die kwam zelf ook uit Brabant, dus die vond het allemaal geen probleem en blijf lekker kijken en stel vragen. En die heeft ons ook nog een aantal goede tips meegegeven voor het vervolgtraject, waar we nog op zouden kunnen letten. En daarna kwam er een andere brouwer en die vond het toch allemaal een beetje eng. En die had ook een vrouw in de zorg en die zei, ik heb eigenlijk liever dat jullie vertrekken. En dat snapten wij volledig, was wel jammer natuurlijk. Maar...
Dus jullie zijn niet bij de geboorte van bier kunnen zijn?
Ja, gedeeltelijk wel.
Ja.
Gedeeltelijk wel. Ja.
Want wanneer is eigenlijk de geboorte als die gebotteld wordt? Want hij wordt vrij snel gebotteld dan daarna?
Nee,
vijf weken.
Het ligt er heel erg aan welk proces je hebt. Want bijvoorbeeld de bieren van Dochter van de Korenaar, die hebben een hergisting op fles. Onze bieren zijn gepasteuriseerd. Dan heb je dus automatisch geen hergisting op fles. Dus dan duurt het wel langer voordat je bier klaar is om in de fles te gaan, zeg maar. Dus dat ging ongeveer een week of vijf overheen vanaf het brouwdatum.
Ja, overigens tussendoor denk ik wel even een belangrijk historisch moment in de studio. Want ik heb net nog even de statuten van de radio geraadpleegd via Shani. En daar staat duidelijk in dat er in de studio geen bieren geschonken mag worden. Alleen er is een klein overgangsgebied en dat is wanneer het functioneel is in de uitzending en het om een proeverijtje gaat. En wij hebben in meerderheid van stemmen hier besloten dat het daarom gaat. Dus ik heb hier een blondie.
Ja.
Misschien ook goed, Johan, om dadelijk eens toe te lichten waarom dat die blondie heet. Ik kan me zomaar voorstellen dat het idee van jou is. En die ga ik nu ontstoppen. Kurken zit erin. En die gaan wij hier nu proeven.
En, goed idee.
Wij zullen dadelijk de luisteraars wel vertellen wat wij ervan vinden. Maar het is niet mijn eerste. Vanwaar de naam blondie?
Nou, er zijn dus heel veel mensen die denken dat het inderdaad door de haarkleur van mijn vrouw komt. Dat zou natuurlijk heel logisch zijn, maar het is eigenlijk onze gemeenschappelijke hobby is eigenlijk bier drinken en muziek. Nou, het is een blond biertje, dus ja, wij vonden eigenlijk dat het naar de zangeres Blondie vernoemd moest worden. En er staat op het flesje ook een luistertip. Dus dan smaakt het bier nog extra lekker, mocht hij...
Ik ga meteen even lezen.
Het nummer wordt dadelijk ook gedraaid.
7%.
Ja. En jij bent altijd fan van Blondie geweest ook.
Ja. Buiten, de meesten denken dat ik alleen fan van Herman Brood was.
Ja, maar, dat dacht ik eigenlijk, ja.
Ja, maar de vrouwelijke variant was dan Blondie. En ja, er waren natuurlijk in die tijd heel veel van die jonge gasten die daar 's nachts nog alles over droomden.
Ja, ik weet er alles van. Denise de Nieder was natuurlijk...
Ja, wij zijn volgens mij van dezelfde generatie, dezelfde bouwjaar.
Ja, nog heel jong wat dat betreft. En wat mij ook wel intrigeert is, dat is best een risico als je zo 2000 liter laat brouwen. Of brouwt. En 33 centiliter, denk ik. Dus dat zijn 6000 flesjes. Hmm. Dat is ook best een investering. Etiketten.
Ja, klopt.
Ja, maak is één. Maar dan ook nog verkopen. Hoe denk je daarover?
Ja, verkopen, dat is inderdaad een uitdaging. Zeker ook omdat de markt steeltjes aan verzadigd raakt, denken wij. Daarom hebben we ook gekozen om een net iets andere smaak als een gemiddelde blond door de gember aan toe te voegen. En de verkoop, ja, die doen we nu voornamelijk nog zelf. En we zijn altijd op zoek naar, naar mensen die dit graag willen verkopen in een winkel of in een restaurant, café of groothandels. Maar ja, we zijn nou net een kleine 2 weken bezig, denk ik, met het echt verkopen.
En dan heb je ook weer last van corona, want je mag het ook niet zelf weg gaan brengen. Of werken jullie met een groothandel of een verdeler?
Nee, we werken nog niet met een groothandel. We doen het nou echt allemaal nog zelf vanuit, ja. Vanuit huis.
Ja.
En we hebben nou de eerste week ook voornamelijk aan particulieren wel geleverd. De eerste bedrijven en zeker de horeca, ja, die mogen vanaf 1 juni, als het goed is, weer een beetje stiltje aan open gaan. En we hopen dan toch ook daar in dat segment te komen.
Ja, want ik heb hem al zien staan. Hè? Bier ligt niet, bier staat in plaatselijke supermarkt.
Mm-hmm.
Bij de Jumbo, hè? Dat kan ik hier rustig zeggen. We hebben eigenlijk maar 2 grote.
Daar heeft Willem goede connecties, heeft hij net verteld.
Ja, ja, heeft hij ooit nog vakken gevuld?
Ja, ik heb 7 jaar voor Bart en Katja gewerkt. Dus de connectie die was heel snel gemaakt. Ja.
Ja. Ja, maar wel mooi dat ze je ook die kans geven. En daar sta je gewoon tussen de grote der aarde, hè? Dus tussen de Belgische trappisten en wat iets meer zei. En daar zie je dan toch, dat moet je toch een heel trots gevoel geven.
Zeker, zeker.
Ja, elke keer als we boodschappen gaan doen, dan kijk ik ook even zo van, hè, hoe gaat het ermee? En ja, je staat natuurlijk naast Tochten van de Korenaar en de Boslust en de Pimpelmees tussen de streekbieren. Dus dat is ook leuk om het hele rijtje compleet te zien. En dan toch dat je etiket redelijk afwijkt van wat er al staat.
Ja, want wie heeft het ontworpen? Dat is mooi, een grammofoonplaat, zie ik nu pas.
Ja, dat is ook weer de link naar muziek. Ja. Dat is een van de passies die we delen naast bier. Ja, en we hebben een student van grafische vormgeving hebben gevraagd om voor ons aan de slag te gaan. En die heeft er dit van gemaakt.
Ja, mooi.
Ja.
En wat is je ambitie? Komen er nog meer bieren?
Nou ja, we hebben een bier of 8 op de schappen liggen nog, die we thuis nog aan het fine-tunen zijn.
Ligt aan de consument?
Ja, dat sowieso. Het risico wat we met deze hebben genomen is dat we in het ergste geval alles zelf op moeten drinken.
Dat is niet zo heel erg, hè? Hoe lang blijft die goed? Staat er ook op?
2 jaar.
Oh, nou dan...
Ja, reken maar eens om.
Hoeveel flesjes zijn er? Ja, want voor mij is een getal, hectoliter is een getal. Hè? Hoeveel flesjes
6.000 flesjes, denk ik, hè?
Ja, ongeveer 6.000. Ja.
Dan moeten we toch wel elke dag behoorlijk dronken zijn.
Ja.
Ja. Maar het mooiste is natuurlijk als het gewoon vrij vlot opgedronken gaat worden. En ja, het begin is wat dat betreft gemaakt. Ik denk dat het nog niet alle beginnende familiebrouwerij gegeven is om meteen al in het schap van bijvoorbeeld de Jumbo te staan.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
Dus dat, die start is heel goed.
Ja, ja, ik ga ook eens een slokje.
Ja, we proosten hier. onze technicus Marcel, die heeft het bier al genuttigd. Ik heb afgelopen weekend, toen het mooi weer was, heb ik hem ook mogen nuttigen bij ons in de tuin.
Hij ruikt ook heel lekker. Heel veel bier ruikt niet lekker, vind ik. Maar
hij ruikt heerlijk en het is een... toch wel een echte doordrinker, als het zomers weer.
Nou, 7% zou ik niet erg doordrinken.
Nee, maar hij drinkt wel heel gemakkelijk.
Hij is lekker fris. Hij is lekker fris en hij heeft niet dat zwoelen van te veel alcohol met 7%.
Ja.
Nou ben ik ook geen echte kenner. Maar wel...
Nou, we kunnen even voorlezen wat er op het etiket staat.
Knappe prestatie, denk ik.
Blond bier met een kruidige infusie van gember en toevoeging van frisse hopsoorten. Citrus. Zit er ook in of niet?
Nee.
Oh. Dat is dan gember. Zo goed kan ik proeven. Ik vind het heel lekker, ja.
En hoe zijn de reacties die jullie krijgen?
Ja, over het algemeen heel positief. Toch?
Ja. Ja. Want je moet je dan... want je zult ook altijd mensen hebben die hem niet lekker vinden. Hè? Dat is, smaken kunnen verschillen.
Ja.
En gelukkig in de minderheid, dan wel. En dan zoals een kok kookt, die kan ook niet voor iedereen hetzelfde gerecht, dat iedereen dat gerecht lekker vindt. Ja. Dus ja, er blijven toch de smaken van mensen blijven toch
verschillen, ja.
Verschillen, ja. Gelukkig.
Ja. Ja, wie weet, Shani, kunnen we over een paar jaar zeggen dat we met niet met de nieuwe Freddy Heineken, hè, maar met de Willem van Sassen nog aan tafel gezeten hebben.
Nou, was jullie ambitie om een hele grote brouwerij te worden of...
Ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel de ultieme droom om je eigen brouwerij te hebben. En dit is de veilige manier om te beginnen, denken we.
Nou, veilig, het is een hele investering toch, hè?
Ja, wel.
Voorbij dat je inderdaad in moet investeren in een hele brouwerij. Dat is natuurlijk wel een heel verschil nog.
Dat is een volgende stap misschien, hè?
Ja.
Ja. Ja, en maar goed, het voorbeeld is er in het dorp, hè? En dat is toch ook een mooie brouwerij geworden met zelfs internationale allure.
Zeker.
En dan weet ik niet precies hoe de dochter van de corona gestart is, maar die zou ongetwijfeld ook klein, die is ook klein gestart.
Mm-hmm.
En wat dat betreft, ja, ergens is het begin gemaakt. En ik denk dat we aan de luisteraars kunnen een positieve referentie kunnen afgeven, Shani.
Heerlijk.
Ja, Shani vindt het ook lekker en dat is overigens ook een kenner. En,
ik heb ooit bij een bierbrouwerij gewerkt, maar smaak, ja, dat is ook wat...
Ja, als voormalig prinses carnaval...
kan ik ook best goed bier.
Precies. We willen jullie graag danken dat jullie naar de studio wilden komen. Heel veel succes wensen. Mocht er nog plaats zijn in een proefpanel, dan houdt het studiopersoneel zich hier aanbevolen. En ik hoop dat heel veel mensen uit Baarle en omgeving de proef is op de som gaan nemen en het biertje Blondie gaan proeven.
Waar kan je nog meer kopen? Alleen bij Jumbo?
Nee, bij het vispleintje, dus naast de Jumbo. Bij de Drie Dennen staat hij ook in het schap.
Nou, dan hebben we al drie mogelijkheden. Hartstikke.
Rechte Heide, boerderij in Riel.
Ja.
Dat is weer net iets verder natuurlijk.
En er gaan er nog veel meer volgen.
Ja.
We zijn druk bezig.
Jullie gaan de komende tijd op pad om overal jullie bieren te promoten en af te zetten. En, ik wens jullie daar veel succes mee.
En gaan we nu luisteren naar de luistertip die op het etiket staat van Blondie.
Ja, dag Johan, Willem. Wij hebben onze volgende gast niet in de studio, maar aan de telefoon. Dit is overigens nog steeds het programma Te Gast bij de lokale Omroep Baarle. Johan Staes en ik. En aan de telefoon hebben we Jeroen van de Boogaard. Ik moet altijd goed opletten, want er zitten twee Jeroenen in de gemeenteraad van Baarle-Hertog. Ik zeg het goed, hè, Jeroen van de Boogaard? Hallo?
Ja, klopt helemaal.
Ja. Ja? Jeroen van de Boogaard hebben we aan de telefoon, hè? Ja.
Ja, dat ben ik, inderdaad.
Ja. En jij zat al in de... Je stond al op de lijst voor de N-VA, want ik ken jou al langer, of tenminste, in de tijd van de politieke cafés die we hebben gedaan, of de politieke avonden. Net voor de verkiezingen hebben wij elkaar al eens gesproken. En jij was... jullie hadden een paar stemmen tekort dat jij ook in de raad zou komen. Want jij was wel de eerste die op de lijst stond, of niet, om aan te vullen als er nog een plek vrij kwam.
In eerste instantie was eigenlijk Jeroen Rijmakers de eerste opvolger. Alleen heeft natuurlijk Liesbeth haar plek in de raad niet opgenomen, waardoor dat Jeroen is ingeschoven. En ik was dan de eerstvolgende opvolger, inderdaad.
Ja.
Wie is eigenlijk Jeroen van de Boogaard? Dan ga ik ook al dezelfde bespreking maken.
Dat wou ik net vragen, ja.
Wie ben je eigenlijk? Waar kom je vandaan en waar woon je?
Ik ben 37 jaar geleden ben ik geboren in Boom. Plaats in België. Ik ben opgegroeid in Eikenvliet, wat dan eigenlijk een klein plaatsje is in de gemeente Bornem. Je kan Eikenvliet eigenlijk vergelijken met een dorp zoals Zondereigen, waar ik nu woon. Wij zijn twee jaar geleden, eigenlijk vlak voor de verkiezingen, hier in Zondereigen komen wonen.
Kijk, dus Zondereigen is ook een beetje thuiskomen voor jou?
Ja, klopt. Het kleine, het knusse van een dorp met een warm gevoel, dat is inderdaad wat ik hier eigenlijk heb teruggevonden.
Maar in het dagelijks leven ben jij ook hele dagen politiek actief, of zeg ik dat niet goed?
Goh, ik ben niet politiek actief. Ik werk wel voor een politica, hè, want ik ben persoonlijk medewerker van Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloed van N-VA. Hè. Zij komt uit Merksplas, dus eigenlijk een gemeente verder. Tijdens de week ben ik, of in ieder geval tijdens mijn werkuren, ben ik eigenlijk ook wel de hele tijd met politiek bezig, inderdaad.
Ja, en jij staat op de lijst voor de N-VA. Toen stopte Erik van der Vloed en jij was de volgende die aan de beurt was om die plek in te nemen. Ben jij daar direct voor gevraagd? Of tenminste, ik was bij de persconferentie bij Erik van der Vloed en toen zei iemand al tegen mij, Jeroen van der Boogaard is de volgende die, maar we moeten hem nog vragen. Of hadden ze jou toen al gepolst?
Uiteindelijk... Tijdens de persconferentie, ik was daar zelf ook bij aanwezig. Toen was er nog niet concreet gesproken over wie wat opvolging. Daar hadden we toen nog niet over gehad. Ik denk dat we op dat ogenblik nog andere dingen te bespreken hadden, te verwerken hadden. Om daar al meteen mee bezig te zijn. Natuurlijk, ja, op papier was ik... de eerstvolgende die in zou schuiven. Nu, ja, ik had daar eigenlijk op dat moment tijdens die persconferentie zelf eigenlijk ook nog helemaal niet bij stilgestaan. Dus dat is een besef wat later gekomen is.
En heb je er lang over na moeten denken? Of je dat wel wilde? Want het is niet alleen een raadszetel die je krijgt, maar ook dat je schepen wordt en dat je alle taken over moet nemen. Is toch niet zomaar een lichte functie, denk ik.
Nee, dat klopt. In eerste instantie het raadslid worden, dat vond ik vanzelfsprekend om dat op te nemen. Het is, als je op een lijst gaat staan, je krijgt dan uiteindelijk die kans om in de raad te zetelen. Ja, lijkt mij, of was het in mijn ogen logisch om dat dan ook gewoon te doen. Over het, want uiteindelijk moest er dan uit onze fractie een nieuw persoon naar voren geschoven worden om scheep te worden. Daar heb ik wel even moeten over nadenken, hè, want het is natuurlijk geen lichtzinnige beslissing dat je dan neemt. Hè, want het is natuurlijk wel een hele verantwoordelijkheid die dat dan op je schouders rust.
En die kun je ook combineren met je werk?
Ja, dat is op zich geen enkel probleem. Het is natuurlijk nu op dit ogenblik even zoeken van waar ligt die balans en hoe kan ik die combinatie het beste maken. Maar ik zie daar niet meteen problemen in de toekomst.
Ja, en jij bent ook, wat je zei, actief voor de landelijke NVA. Hoe zie je dat als je dat... het landelijke beleid van een partij moet doorvertalen naar een kleine lokale gemeenschap. Want Baarle-Hertogen is natuurlijk ook maar een kleine gemeente. Hoe zie jij dat? Vind je dan ook inspiratie vanuit je partij? Of is het gewoon situationeel dat wat je hier tegen gaat komen?
Nu, er zijn natuurlijk, elke partij heeft zijn standpunten over bepaalde zaken. Al is het natuurlijk wel zo dat je niet alles één op één kunt kopiëren naar een lokale gemeenschap. Het zal ook echt wel punt per punt bekeken moeten worden van hoe dat hier ingevuld kan worden. En dat daarom niet altijd exact gelijk loopt met wat nationaal daarin gebeurt. Ja, dat kan je natuurlijk nooit voorkomen. Hè, want je kijkt toch altijd naar wat is het beste voor de burgers hier. Het voordeel van het nationaal, hè, van het Vlaamse niveau ook bezig te zijn, is denk ik dan vooral dat ik daar toch een link heb, dat ik daar bij de bron ook min of meer wat zit. En er zijn toch heel veel regelgevingen die vanuit Vlaanderen ook invloed hebben in Baarle. Dus lijkt mij dat ergens handig te zijn om daar een brug te hebben die twee kan combineren en eventueel bepaalde zaken ook in het Vlaams parlement mee kan aankaarten.
Ja, nou daar kunnen we denk ik zeker nog in Baarle ons voordeel mee doen. Nou heeft de NVA best wel een moeilijk parcours om een federale regering al dan niet mee te vormen. En daar is behoorlijk wat nervositeit met de Franstalige partijen. En nou heb je hier in ons dorp niet te maken met Franstalige partijen, maar wel met de Nederlandse gemeenschap.
Hollanders.
Dollanders. En hoe kijk je daar tegenaan? Want er wordt de laatste raadsvergadering natuurlijk nogal wat gesproken over al dan niet goede samenwerking tussen Hertog en Nassau.
Ja, nu sowieso. Op persoonlijk vlak heb ik helemaal geen probleem met de Hollanders, hè, zoals jullie ze noemen. Als ik dat zeg hier thuis, dan wordt mijn man altijd kwaad, want dat is een Nederlander. Dus die vindt niet dat ik over Hollanders mag praten, maar over Nederlanders moet praten. Een samenwerking is sowieso belangrijk, hè, zeker in onze situatie met Hertog en Nassau. Dat daar wat raas op de lijn zit, dat denk ik dat ik dat niet kan ontkennen. Dat zijn dingen die natuurlijk uitgeklaard moeten worden. En ik denk dat we daar elkaar een keer goed en recht voor in de ogen moeten kijken. Alleen is dat natuurlijk met de coronacrisis die dat gaande is, natuurlijk nu op dit ogenblik net allemaal wat moeilijker om echt fysiek met z'n allen samen te komen en even te bekijken wat er mogelijk is en waar het op staat natuurlijk.
Ja, want voor jou zijn natuurlijk jij kent misschien wel de collegeleden van Nassau, maar nog niet zo goed, want je bent net nieuw. Dus dat zal ook kennismaken worden. Hoe zie je inwerkprogramma in coronatijd als schepene in Baarle-Hertog?
Goh, ik ben op dit ogenblik vooral begonnen met heel veel te lezen. Ik heb hier een box of twee met dossiers staan om door te nemen, dus daar ben ik sowieso nog wel even zoet mee. Wat ik ook probeer te doen is met de medewerkers van de gemeente Baarle-Hertog, die werken rond de beleidsdomeinen die in mijn portefeuille zitten, om daar toch ook een keer mee samen te zitten om te bekijken, hè, wat loopt er, wat zijn de gevoeligheden, wat is er belangrijk om nu meteen aan te pakken. En ja, eens dat hoop ik die coronacrisis voorbij is, wil ik toch ook graag met de verschillende raden en verenigingen rond de tafel gaan zitten. Die dat eigenlijk ook te maken hebben met de portefeuilles die ik beheer.
Want de portefeuilles die jij beheert, ik haal het ook maar even van het web van de gemeente, van de site. Dat is ook, die zijn ook wel, wat niet zou je nu bijna zeggen, getroffen door de coronacrisis. Sociale zaken, ondernemen, toerisme, landbouw en dierenwelzijn. Ja, en zeker toerisme, mm-hmm. ondernemen, sociale zaken. Dat zijn portefeuilles die, waar alle partijen daarin heel veel te lijden hebben onder de coronacrisis. Is daar ook waar de prioriteit ligt de komende tijd?
Goh, nu de coronacrisis op zich, hè, dat is vooral iets wat op dit ogenblik bij de burgemeester zelf ligt. Zodat dat gestroomlijnd bekeken kan worden, hè, dat het allemaal ook bij dezelfde persoon ligt. Natuurlijk houdt hij de andere leden van het college daarin op de hoogte van wat er gaande is. En nemen daarin belangrijke beslissingen zelf. Maar dat die coronacrisis natuurlijk invloed heeft op wat wij op dit ogenblik aan het doen zijn, ja, dat is vanzelfsprekend.
Maar heb jij wel dezelfde portefeuilles overgenomen als jouw voorganger? Of hebben jullie binnen het college een nieuwe taakverdeling gemaakt?
Wij hebben in ieder geval bekeken of dat daar dingen waren die dat konden geschoven worden. Nu, het enige wat ik niet mee heb overgenomen, dat zijn de juridische zaken. Ik denk dat Erik daar sowieso meer expertise in heeft dan dat ik heb. Nu is het zo dat ik vanuit mijn professionele bezigheden in het Vlaams parlement wel de commissie landbouw, de commissie welzijn en gezondheid en de commissie economie wel mee opvolg. Dus daar waren sowieso wel al wat raakvlakken met waar ik professioneel mee bezig ben. Dus vandaar ook zijn die onderwerpen, die portefeuilles eigenlijk ook wat bij mij terechtgekomen.
Ja.
Wij hebben aan de vorige gasten gevraagd, eigenlijk niet gevraagd wat hun hobby was. Dat was onder andere bierbrouwen en muziek. We zijn nog even benieuwd wat jouw hobby's zijn, Jeroen.
Goh, mijn hobby's. Ik hou eigenlijk heel erg van een weekendje weggaan of uit eten gaan, wat gaan drinken. Dat zitten we nu deze periode helaas niet meteen in. Maar een wandelingetje hier in de mooie natuur van Baarle, daar kan ik ook best wel van genieten. Of ja, zelfs gewoon een laaie avond op de bank voor tv, Netflix kijken bijvoorbeeld, kan mij ook bekoren. Dus op dat vlak heb ik eigenlijk wel een ruim interessevlak.
Ja, en het lukt je goed om je BMI onder controle te houden?
Dat is altijd wat lastiger nu de sportscholen dicht zijn. Dus dat is iets waar nog aan gewerkt moet worden.
Ja, wij vroegen jou voor de uitzending welke plaat we eventueel zouden kunnen draaien na afloop van het interview. En toen heb jij gezegd, we zullen doorgaan. Kun je dat misschien nog even toelichten waarom juist dit nummer gekozen hebt?
Ja, het is een nummer dat zeker in België op dit ogenblik heel actueel is. Is eigenlijk een beetje het strijdlied van de strijd tegen corona. Er zijn ook verschillende versies door Belgische artiesten opgenomen om dat nog even extra in de verf te zetten. En gezien de situatie vond ik dit eigenlijk wel een goede keuze.
Is heel toepasselijk, ja. We zullen doorgaan.
Ja, daarom. Ja. Daarom net.
Wij hopen jou zeker nog een keer in de studio te hebben. Hoewel het telefonisch denk ik ook prima te volgen is voor de luisteraars. En wensen jou heel veel succes met je ambt van schepenen. En ook in de gemeente Baarle-Hertog, inclusief Sonderijgen.
En als je nog nieuws hebt te melden, dan hoop ik dat je ons ook weet te vinden hier bij de radio.
Dat is geen probleem. Dat e-mailadres dat heb ik ondertussen, dus dat gaat zeker lukken.
Hartelijk dank, fijne avond en wij zullen doorgaan.
Hetzelfde voor jullie, dank jullie wel.
We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door. In een mateloze tijd, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, met de zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan, in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we stilstaan om weer door te gaan. Naakt in de orkaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer. Samen zijn.
Luisteraars, dit is nog steeds de gast bij de lokale omroep Baarle. Wij hebben opnieuw een gast uit de politiek en opnieuw iemand uit Sonderijgen. Bent u daar, meneer?
Ja, ik spreek met chef Van der Perre, inderdaad.
Goed zo.
Dag chef, goedenavond. Ja, Shani zegt het al, volgens mij zitten er nu ineens weer 5 mensen uit Sonderijgen in de gemeenteraad van Baarle-Hertog.
Ja, er zijn 2 mensen uit Sonderijgen plots bijgekomen, inderdaad. Wel een beetje door rare omstandigheden, maar ja... Het is zo dan.
Ja, de aanleiding is inderdaad in beide gevallen niet plezierig.
Maar nee, als, inderdaad.
Hè, dus het, jij bent erin gekomen voor in verband met het overlijden van Ad Haneveer.
Ja, ja.
En daar juist de collega in verband met het vertrek van een raadslid of een schepen. Maar goed, dan vervolgens zijn we wel weer blij dat er mensen klaarstaan om het over te nemen. Maar misschien is het goed, jij hebt natuurlijk meegedaan aan de verkiezingscampagne, chef, dat je toch nog iets even over jou vertelt. Ja, je woont in Zonderijgen, maar wat je in dagelijks leven misschien er nog bij doet. En, en wat je hobby's zijn.
Ja, dus ik zelf ben niet afkomstig van Zonderijgen. Ik ben afkomstig van Vosselaar. Maar een kleine 30 jaar geleden heb ik dan iemand ontmoet uit Zonderijgen, hè, en daarmee getrouwd. En sindsdien woon ik dan in Zonderijgen. En ik ben in 2012 niet opgekomen voor de verkiezingen, want ik ben al misschien 10, 12 jaar politiek actief dan. En, maar vanaf 2012 ben ik wel in de OCMW-raad gekomen.
Aha.
En bij deze verkiezingen dan ook, nu noemt dat bijzonder comité. En door het feit dat natuurlijk dat Ad overleden is. En de eerste opvolger, want de eerste opvolger dat is Els Nemsdaal. Omdat die dan toch uiteindelijk gekozen heeft om niet in de gemeenteraad te zitten, omdat ze andere prioriteiten zag, ben ik dan plots in de gemeenteraad gekomen.
En moest u er lang over nadenken toen u gevraagd werd daarvoor?
Nee, want ik was tweede opvolger. Dus dan weet je altijd dat het wel kan als tweede opvolger. Het kan ook niet zijn, maar ja, goed. Het was wel de bedoeling natuurlijk dat als de kans zich voordeed dat ik dan toch naar de gemeenteraad zou gaan, ja.
En in die zin ook, ja, natuurlijk wel verrast in verband met het overlijden, maar je stond er wel klaar voor.
Ja, vooral ook omdat ik ook al lang bij de achterban van CDK ben. Ik ben ook voorzitter van CDK. Dus als zodanig, ja.
Goed
ingevoerd. Maandelijks bij in. Excuseer?
Goed ingevoerd in de Baalse politiek wat dat betreft.
Ja, ik denk het toch wel. Ik denk toch wel dat ik al een aantal jaren wat meedraai op de achtergrond natuurlijk. Maar het is natuurlijk zo vanuit Zonderijgen. Ja, je kijkt een beetje vanuit dit perspectief. Hè. Dus we weten wel wat hier aan de hand is. En de mensen van het centrum weten meer wat er ginder aan de hand is. Ja.
Ja, maar goed, in jullie partij zijn er nog voldoende mensen, ook uit de kern Baarle-Hertog, die goed weten wat hier aan de hand is. Dus wat dat betreft denk ik dat er wel een goed evenwicht is bij jullie. En wat doe je in het dagelijks leven?
Ik zelf werk op de Wienerberger steenfabrieken in Beersen. En ik ben daar preventieadviseur. Hè, dus voor veiligheid en gezondheid sta ik daarin. En vooral nu met deze situatie, met de corona, is dan extra druk. Ik doe niets anders dan met meter rondlopen en in de refters stoelen anderhalve meter uit elkaar zetten. En handshells bestellen. En zulke zaken is voor het bedrijfsleven toch wel ingrijpend.
Dus want alles draait gewoon door, chef.
Ja, het is wel iets of wat verminderde capaciteit, maar we proberen toch onder de voorwaarden die de overheid dan stelt, toch te produceren. Een aantal mensen kunnen dan thuiswerken, maar de mensen in de fabriek, op de steenfabriek, is natuurlijk ook nodig dat mensen effectief aanwezig zijn en met de machines draaien. Daar proberen we dan volgens de voorwaarden van de overheid aan het werk te gaan. Ja.
En zien jullie de vraag nu op hetzelfde niveau naar stenen? Of neemt dat wat terug? Loopt dat wat terug?
Ja, het is toch wel wat minder. Een aantal productielijnen zijn stilgelegd of vertraagd. Maar nu merken we ook dat het begint allemaal terug in gang te komen. Dus langzaam maar zeker wordt het terug drukker. En we hopen dat we in 1 of 2 maanden toch terug normaal kunnen produceren. Dat is de hoop en de bedoeling.
Ja, want op zich wel een belangrijk werk wat jij doet. Want we kennen allemaal het gezegde, iedere Belg heeft een baksteen in zijn maag.
Ja, natuurlijk. Ja.
En die moet wel gemaakt worden.
Ja, natuurlijk.
In die zin, denk ik ook nuttig werk. Jij komt wel op een moment in de politiek en je hebt natuurlijk wel wat overzicht van de afgelopen jaren dat het CDK sinds lang weer in de oppositie zit. Ik denk dat het al heel veel jaren geleden was. Hè. We hebben natuurlijk een aantal jaren ook burgemeesters achter elkaar gehad vanuit het CDK. En hoe voelt dat nu voor jou?
Wel, ja, dat is natuurlijk een andere positie dat je inneemt. Hè. Andere mensen hebben de meerderheid, zelf zit je in de oppositie. En goed, natuurlijk wil je liefst ook in de meerderheid zitten, wil je mee het beleid bepalen, maar ja, het is niet zo. Ja, dat is nu eenmaal zo in de politiek. Hè.
Dan moet je bij neerleggen.
Dus ja, moet je bij neerleggen en ook proberen in die nieuwe rol jezelf een beetje te vinden, een draai daarin te vinden. En ik denk dat dat hoe langer hoe beter lukt voor onze partij.
Ja, want ik kan me voorstellen dat het in het begin wel lastig is, omdat er vaak heel veel zaken nu uitgevoerd worden die al jaren geleden in gang gezet zijn. En vaak ook nog door verantwoordelijken vanuit het CDK. Dan is het toch niet zo makkelijk om daar dan oppositie tegen te voeren.
Nee, natuurlijk niet. Tegen een aantal grote projecten kan je niet echt bezig zijn. Tegen zijn bedoel ik. Er komt een nieuwe school in Zonderijgen. Ja, dat is heel belangrijk voor iedereen. Ook het nieuwe SOP-gebouw, het nieuwe cultureel gebouw. Ja, dat zijn belangrijke zaken. Ja, kan je moeilijk tegen zijn. Hè. Maar het is natuurlijk ook zo hoe dat je het invoelt. Hoe dat je het probeert dan toch te organiseren.
In de laatste raadsvergadering van Baarle-Hertog vorige week komen we zo nog wel even terug op de installatie van jou ook. Hè? Daar werd ook weer gesproken naar aanleiding ook van de aankoop van de grond voor het geplande nieuwe cultureel centrum.
Ja.
Werd er ook, ik denk dat het Mark Bruurs onder andere was, die daar ook wel kritisch naar vroeg van hoe zit het nou met de samenwerking? Hè? Had dit nou niet door Hertog en Nassau samen aangekocht kunnen worden? Het is ook op het grondgebied van beide landen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want daar zat wel een aanname onder dat de huidige colleges daar niet zo goed in slagen.
Ja, natuurlijk. Ik denk als het niet lukt met beide colleges, dat dan wel de goede beslissing is, zeker gezien de prijs dat dan betaald wordt, dat je dan toch die kans niet voorbij laat gaan. En ook zeker in dit specifieke geval, waar dat de eigenares oud is, ja, dat dan toch gekozen is om dat op die manier te doen.
Ja, maar dat is wat betreft de aankoop. Dat klopt inderdaad qua aankoop, maar wat de samenwerking betreft, heb je een idee waarom dat moeizaam loopt?
Laat ik me daar toch een beetje op de vlakte houden. ik ga daar niet veel over zeggen. Ja.
Ja, nee, maar dus, dit antwoord is ook een antwoord natuurlijk, hè?
Ja.
Misschien dat je nog iets kunt zeggen, chef, over hoe de installatie verlopen is.
Vrij vlot. Ik heb al twee keer de eed moeten afleggen dan, niet in de gemeenteraad. De vorige twee keren was dan in de OCMW-raad en nu in het bijzonder comité. Dus dat ging wel. Ik vond het natuurlijk spijtig dat er geen publiek bij mocht zijn. Niet dat ik zoveel publiek erbij had gewild, maar ja, het is toch altijd plezierig als je vrouw dan toch even komt kijken. Dus dat was wel, vond ik persoonlijk spijtig, maar goed, voor de rest ging het wel. Veel zenuwen heb ik voor zulke zaken eigenlijk allemaal niet meer.
Nee, je draait al een aantal jaren mee, denk ik, hè? Vanaf 2012, ja.
Ja, nee, wat de installatie, ik begrijp het. Maar thuis stonden er misschien wel bloemen klaar dan voor een goed glas. Het is toch belangrijk dat mensen het willen doen, hè? In de raad zitting willen nemen en daar hun tijd ook aan willen besteden.
Inderdaad, ja. Het is als je nu zegt, ik zie het een beetje als sociaal werk, dat is niet juist uitgedrukt. Maar het is toch zo, ja, je steekt er toch veel tijd en energie in. En dat is waardeloos. Hè. Dat is, maar goed, het is waar dat je in geïnteresseerd bent. Het is een beetje wat je wil doen. Iemand anders zal misschien graag jeugdtrainer zijn. Iemand anders bestuurslid van de KVLV. Goed. Politiek, ligt me wel, interesseert me wel, ja.
Is het nou zo dat, zat u nog in het OCMW?
Ja, op dit moment zit ik nog in het OCMW.
Kun je in twee raden tegelijk zitten of moet u daar nou uit?
Wel, strikt genomen, wettelijk gezien mag ik in beide zetelen, maar we hebben met de partij afgesproken dat ik ontslag neem als lid van het bijzonder comité om ook andere leden van de partij een kans te geven op een mandaat. En dat ik enkel in de gemeenteraad ga zetelen, ja.
Ja.
Want is het zo dat in het OCMW, worden daar nog individuele mensen besproken?
Daar worden individuele dossiers besproken, ja.
Die vergadering is ook altijd besloten, hè? Die is niet openbaar.
Dat is helemaal besloten en de leden hebben natuurlijk zwijgplicht. Hè? Dus niets.
Ligt niet op straat wat daar besproken wordt. Nee.
Ja, dat blijft altijd wel een opmerkelijke combinatie van die job, om zo maar te zeggen, met een politiek ambt. Hè?
Ja.
Het zou cliëntisme ten gevolge kunnen hebben. Maar van de andere kant horen we daar eigenlijk ook nooit geen rare dingen over in Baarle-Hertog. Dus ik denk dat het al jaren goed functioneert.
Ja, het loopt correct hoor. Dat kan ik wel zeggen. Het loopt heel correct, ja. Proberen in eer en geweten toch beslissingen te nemen, want het gaat toch over mensen. Dus ja.
Ja, ja ik begreep wel dat er vrij recent ook nog een hele goede actie was geweest vanuit het OCMW om alle mensen die daar ook bij aangesloten zijn in het dorp, de bewoners, ook allemaal individueel te bellen. En ook te vragen hoe het met hun gaat en of ze ergens nog hulp nodig hebben.
Ja, het was meer van de sociale dienst dan eigenlijk van de gemeente dan. En inderdaad, het gaat dan vooral over de ouderen, om dan echt in deze moeilijke tijd te informeren hoe dat ze zich daar uit redden. Of dat ze zich uit de slag trekken. Dat was een mooie actie, ja. En dat viel mee. Voor de meeste mensen konden zich in deze tijd toch vrij goed hun plan trekken. Konden toch zich uit de slag trekken, ja.
Ja. Nee, dat is alleen maar goed om te horen. Ja. Jij hebt nog een plaat aangevraagd, zou ik bijna zeggen. Maar wij hebben jou gevraagd om welk muzieknummer jij graag zou willen horen. Kun je daar nog een toelichting op geven waarom je juist voor dat nummer, volgens mij, van Bart Peters hebt gekozen?
Wel, het is zo dat ik was een puber in de jaren 70. En dat is de tijd van punk en new wave. En ik dacht, ja, ik kan de mensen van Radio Baarle toch niet met die muziek lastigvallen.
Geweldig.
Daarom heb ik gekozen voor Bart Peters, omdat we die najaar eigenlijk in de Lotto Arena gezien hebben, met dat 500-koppig koor. Dat was heel goed, was prachtig zelfs. En het nummer heb ik een beetje gekozen omdat het eigenlijk toepasselijk is op deze tijd. Dus het gaat niet alleen over iemand die in een broodautomaat brood haalt, maar het gaat eigenlijk over iemand die 's avonds naar huis rijdt, naar het nieuws luistert, een beetje zich de bedenking maakt van ja, in wat voor een wereld leven wij nu eigenlijk? En dan door het brood uit de broodautomaat te halen, komt een beetje het besef van ja, oké, ik laat het wel los, de kleine dagelijkse dingen houden me recht. En in deze coronatijd vind ik dat toepasselijk. Hè. De coronatijd, dat overweldigt ons allemaal. Maar het is misschien een manier om met de kleine dagelijkse dingen ons toch uit de slag te trekken, om ons daar door te trekken.
Dat is een heel mooi besluit van het betoog.
Heel die uitleg voor het nummer. Ja. Maar het is een heel mooi nummer ook.
Mooi gesproken, Jeff. Wij gaan ook jou heel veel succes wensen als raadslid van Baarle-Hertog. En wellicht komen we elkaar nog vaker tegen, ook in de studio, als daar aanleiding voor is. En onze technicus Marcel, die heeft gezocht naar het nummer. Of hij het hele koor erbij heeft, weet ik niet. Maar we hebben in ieder geval brood voor morgen vroeg klaarstaan. En we wensen jou een hele fijne avond en heel veel succes. Nogmaals.
Bedankt. Ja. Dank u wel. Tot ziens.
Ik wil een ramp voorkomen, want er is al stress genoeg. O, wonder der techniek, ik koop een brood. Brood voor morgen vroeg. Op de autoradio kurkdroog zeggen met de wereld gaat het maar zo zo. En er ligt een oceaan van woelig water voor de boeg. Dan denk ik maar gelukkig heb ik brood. Brood voor morgen vroeg. Waarom de waanzin het verstand versloeg. Ik heb geen idee maar wel een brood voor morgen. Brood voor morgen vroeg, waarom de waanzin het verstand versloeg. Ik heb geen idee, maar wel een brood voor morgen. Waarom de waanzin het verstand versloeg. Ik heb geen idee, maar wel een brood. Brood voor morgen vroeg. Tot een zielig hoopje gras, dan zeg ik dat is spijtig, maar ik heb wel een brood in huis. En stel dat ik zou weten wat de schadeclaim bedroeg, dan zeg ik dat kan zijn, maar we hebben brood.
Ja, luisteraars, de technicus draait brood voor morgen vroeg even weg, want het programma zit er bijna op. Bedankt Marcel Thomas voor de techniek, Johan Staes voor de presentatie. Volgende week donderdag zijn wij niet live in de studio, maar er is wel een programma te beluisteren wat wij een dag eerder opnemen. Dus, en als u suggesties hebt of iets aan ons wilt doorgeven, www.omroepbaarle.nl. Tot volgende week.